13e week in onze serie. Eerste weken aan de hand van het leven van Johannes. Daarna de Efezebrief ingedoken. Beginnen bij het begin. Dit is wie we zijn in Christus. Met elkaar gezien dat het goed is om voor elkaar te bidden. En in elkaar zijn aanwezigheid naar voren te bidden, tevoorschijn te bidden. Toen gezien dat we geschapen zijn en daarom moeten we elkaar ook aanmoedigen om te wandelen in de wegen die God heeft voorbereid, zodat daardoor de overvloed van zijn genade zichtbaar wordt. Om vervolgens te zien dat hij aan het kruis alle vijandschap tussen mensen heeft weggenomen, dat er een nieuwe mens geschapen is. En zo zijn we allemaal huisgenoten van God. En in de week daarna hebben we gezien dat we opgeroepen worden om dat in een eenheid te doen. Het mysterie wat ons is toevertrouwd komt met een verantwoording. Namelijk de verantwoording om in de hemelse gewesten als eenheid op te trekken. Want dat is de manier hoe God de veelkleurige wijsheid bekend maakt in de hemelse gewesten. Maar we hebben allemaal een unieke gave ontvangen. Dus het is geen eenheidsworst. In de midden van de eenheid is er ook de unieke gave van ons allemaal. En we worden opgeroepen om die aan te wenden, om het lichaam toe te rusten tot dienstbetoon. Dat is 12 weken in een notendop. En vandaag gaan we verder met de Efezebrief. We gaan hem gewoon even lezen. Efeze 4, vers 17 tot 32 is wat er voor vandaag aan de beurt is. Op gezag van de Heer. Als je zoiets begint, is de vrijblijvendheid behoorlijk ver te zoeken, vind je niet? Dit zet alles wel redelijk buitenspel, toch? We proberen mensen te leren, als het gaat over het delen van woorden, beelden of indrukken, dat je een klein beetje ruimte inlast voor het feit dat onvolkomen is ons profeteren, zegt de Bijbel. Dus we zeggen, joh, ik heb de indruk dat de Heer zegt, hè? Maar profetieën die beginnen met zo spreekt de Heer, ja, dan ben je aardig klaar. Dan kan je alleen nog maar ontvangen met je hakken klikken en kijken wat er komt. Doorgaans ben ik er geen groot fan van, want nogmaals, onvolkomen is ons profeteren. Toch is dit wat Paulus doet. Die zegt, op basis van het gezag van de Heer zeg ik je het volgende. En dat doet hij volgens mij niet als hij er niet erg zeker van is. Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem. Ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God. Omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. U hebt toch over hem gehoord? U hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk dat u vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens die ten gronde gaat aan bedriegelijke begeerten moet afleggen. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Dit stuk van de Efezebrief gaat over zijn aanwezigheid najagen door een heilig leven na te streven. En ik hoop dat je goed leest wat of dat Paulus hier zegt over de heidenen, zij die nog niet voor God gekozen hebben. En dan zegt hij hier van, ze doen van alles en nog wat, in hun geest heerst duisternis, ze zijn vervreemd met het leven van God, ze weten eigenlijk niet meer zo goed hoe het werkt, en ze hebben hun hart ervoor gesloten. Weet je, en die laatste is een overtreffende trap. Ik ben ervan vervreemd, maar nu ben ik er klaar mee ook. Dit is niet voor mij, dit hoort niet bij mij. Ja, leuk joh dat jij dit zo ervaart, maar niet voor mij. En dan staat er dat daar een situatie ontstaat, dat is wat vrije wil doet, waardoor andere dingen het leven gaan vervullen. En Paulus noemt die dingen leeg en hol en destructief. En dan zegt hij, ze storten zich in allerlei zedeloze praktijken en dan denken wij, hebben allemaal beelden bij. Weet je, dit gaat over, wij zeggen dat, hè, het is een spreekwoord, waar je hart is, daar zal je schat zijn. Dit gaat over toegesloten harten, die zeggen, ik hoef dat andere niet. Die dan op zoek gaan naar vervulling. En dan zegt hij, maar zo heeft u Christus niet leren kennen. In al die andere versen hiervoor zie je Dat hij zegt, maar jullie zijn één in Christus. Jullie zijn, dat is waar dat we begonnen zijn. Van voor de grondlegging der wereld is het zo bedoeld. Jullie zijn kinderen van God. Jullie zijn. En dan vervolgens door heel die brief heen zegt hij telkens, maar in Christus. En dat blijft hij dan herhalen. Dus wat hij eigenlijk zegt is, in de verbondenheid met Christus ligt er een vervulling die verder gaat dan wat de wereld ook kan bieden. Ik kan je uit ervaring vertellen dat dat zo is. Been there, done that, got the t-shirt. Vrijwel alles geprobeerd wat dat er was. Om te ontdekken dat er niets is wat zoveel vervulling geeft als het leven met Jezus. Dat is wat Paulus hier zegt. En dan gaat hij verder en dan zegt hij, zo heb u Christus niet leren kennen. En dan gaat hij het over een paar moetjes hebben. Daarom moet u dit en moet u dat. Wij roepen altijd van, je moet niks. En als ik het heb over je moet niks, dat gaat over doen. Wat Paulus hier zegt, gaat over moeten in de zin van jezelf toe-eigenen wat bij je hoort en afleggen wat niet bij je hoort. Dit is niet van, nou, pak je notblok en dit zijn de vier taken die je vandaag moet doen. Je moet de vaat uitruimen, je moet het vuil buiten zetten, je moet het gras maaien. Dat is doen. Nee, Paulus zegt, maar even wachten. In de eenheid met Christus is er een andere realiteit ontstaan dan de realiteit die je ziet voor hen die Christus nog niet omarmd heeft. En dat is niet, nou, dank u wel, vinkje erachter. Daar zit onderhoud aan, daar zit actie aan. Iemand al ontdekt dat als je zegt, jongens, ik heb een relatie, ik hou van haar, zij houdt van mij en we houden van elkaar. Check, nu hoef ik er niks meer aan te doen, dat een kort leven beschoren is. Degenen die het nog niet ontdekt hebben, gaan het vanzelf ontdekken. Weet je wel, relaties vragen onderhoud, toch? Vragen investering in elkaar, toch? Als ik in mijn relatie met Marianne zeg van, nou oké, daar heb ik 35 jaar geleden ja tegen gezegd. En vanaf nu is het allemaal vanzelfsprekend. Kan ik je vertellen dat we binnenkort een goed gesprek hebben? Tenminste, zij vindt een goed gesprek. Want dat blijft geven. En wij zeggen het is geven en nemen. Er is niks te nemen in een relatie. In een relatie is het geven. En als je alle twee overvloedig geeft, is er voor alle twee meer te ontvangen dan dat je aan kan. En het gaat om geven. En wat Paulus hier zegt, is dat hij zegt, in Christus is er een nieuwe realiteit ontstaan. En in die realiteit zit de dynamiek van die relatie in stand houden, die relatie voeden en te ontvangen wat of dat er vanuit die relatie door hem gegeven wordt en van onze kant vandaan ook geven. Dat is iets anders dan, hier heb je de takenlijst en dit moet je doen en anders dan krijg je je toetje niet. Hebben we hem? Dit gaat over zijn aanwezigheid najagen door het najagen, het streven naar een heilig leven en stappen te nemen die de werkelijke vervulling in hem cultiveren. Op basis wat ons geleerd is over Christus. En dan omschrijft hij een proces van afleggen, vernieuwd worden en ontvangen. Dat zijn de drie stappen. Leg af het oude leven, word vernieuwd in je denken en trek het leven aan wat bij je hoort, de nieuwe mens. En die stappen die wil ik eigenlijk eens even met je doorlopen, want hij maakt er eigenlijk een soort verkleedpartij van. En in zijn metafoor wordt het overduidelijk. Hij zegt, die oude mens moet je afleggen, die moet je uittrekken. Dat moet je op een gegeven moment van, joh, het is nu klaar, dit gaat weg. Weet je, dat is niet iets wat je zegt, dat heb ik ooit in de tijd een keer gedaan. En dan kan er een vinkje achter. En dan is er een gearriveerdheid over het afleggen. Wie zegt er halleluja als die op zijn duim slaat? De meeste van ons zeggen iets anders. Tenminste, ik wel. Wie zegt er, ik zegen je in de naam van Jezus als je afgesneden wordt op de snelweg? Ik zeg doorgaans iets anders. Wie zegt er, dank u Heer voor deze les als die besodemieterd wordt in het leven? Doorgaans hebben we een andere reactie, toch? Dat is oud leven en dat leg je af per geval. O Heer, dit is mijn oude natuur en die zit zo in me verweven, want ik ben van na de zondeval, dat afleggen, dat uittrekken een continu proces is. Tenminste, voor mij is het een continu proces. Ik sla geen dag over dat ik denk van ik heb wel iets af te leggen. Dat is dus niet iets waarvan ik zeg, op de dag dat ik tot bekering kwam, heb ik dat gedaan. Nee, op de dag dat ik tot bekering kwam, heb ik iets ontdekt, is er iets gebeurd in mijn leven waarmee ik één werd met Christus. Daarmee is er een nieuwe realiteit in mijn leven gekomen. En in het leven, in de gebrokenheid van deze wereld, totdat de Heer terugkomt, ligt daar de uitdaging om iedere dag uit te trekken wat daar niet bij hoort. En daar hoef je niet naar op zoek. Als je leeft, komt dat vanzelf om de hoek. En bij de een wat sneller dan bij de ander. Maar het is wel zaak om te zeggen, dit trek ik niet aan. Dit doe ik uit, dit leg ik af. Ik heb hier opgeschreven kluskleren. Wij hebben kluskleren. Ken je dat? Ik krijg op dit moment in de tijd al een knoop in mijn maag als ik ze zie liggen. Want dat staat ergens voor. En als ik dan... Als je dan zo'n klus hebt die op één dag niet klaar is, hè, heb je zoiets, nou, ik leg ze in een hoekje, ik doe ze morgen weer. Dan ruiken ze ook naar de klus van gisteren. Ik hoor herkenning. Wat trek je aan? Want op het moment dat ik zeg, ja, dit trek ik aan, dan zit ik ineens in de dynamiek van de klus die moet gebeuren. Dit gaat over afleggen wat bij je oude leven hoort en het niet 's morgens aantrekken. Als ik hier vandaag in mijn kluskleren kom, doorgaans zijn die net iets aan de krappe kant. En ik ben zo iemand, als ik ga schilderen, ik zit er al onder als blik nog dicht zit. He, dus degene die met mij meegeklust hebben, herkennen dit. En ik heb dan ook zoiets, er is niks wat de terpentine er later niet af kan krijgen. Dus ik heb een hekel aan handschoenen. Dus jongens, als ik, je kan precies zien welke klus ik gedaan heb. Weet je wel, dat zit helemaal all over. Maar ergens zeg ik van, als ik vandaag dit aangetrokken had en hier naartoe gekomen was... A, had het best een leuke sensatie geweest, maar B, ik trek iets aan wat niet bij dit hoort. En Paulus zegt, dat afleggen is een constant iets. Dat is iets wat of dat je dagelijks doet. Dagdagelijks heb ik hier opgeschreven. Nou, dan dat vernieuwd worden in ons denken, metanoia, daar hebben we een hele serie over gehad in de bergreden. Weet je, dat is een dagelijks iets. O Heer, ik ontdek een nieuw gebied in mijn leven waar ik nog niet veranderd ben in mijn denken. En als ik zeg, ik ga het anders doen, dan is op je tenen lopen en dat is gewenst gedrag. Nee, ik heb het nodig dat uw geest mijn denken verandert, zodat ik vanuit de eenheid met uw denken op een andere manier over de situatie ga denken, waardoor ik anders ga handelen. Dat is het hele proces van metanoia. Dus Paulus zegt, iedere ochtend bewust, of door de dag heen, je kluskleren afleggen, met alle vuiligheid en alle vlekken die daarbij horen. En iedere dag openstaan voor, oh Heer, in deze situatie heb ik het nodig dat ik anders ga denken. Want ik merk als ik afgesneden word, dat ik niet hoef na te denken welke vinger dat ik nu heb. Ik groet dan meestal iets anders. Maar en dan moet ik vanaf. Ik moet veranderd worden in mijn denken. Dat is een actief iets. En dan komt het derde. En dat is de nieuwe mens aantrekken. Ja. Nogmaals, wat trek je aan? Want die nieuwe mens is een feit geworden, als je opgelet hebt in deze serie, toen Christus stierf aan het kruis. Met hem is de vijandschap tussen Jood en niet-Jood gestorven. Is alle vormen van vijandschap binnen het lichaam gestorven. Zijn we allemaal één geworden onder één hoofd, dat is Christus. En dan staat er letterlijk, en daar is een nieuwe mens geboren. Dus dat is een realiteit sinds het kruis. En ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar ook dat is geen vanzelfsprekendheid. En Paulus zegt, dit moet je 's morgens aantrekken. Dit moet je dagelijks aantrekken. De nieuwe mens die bij je hoort. En weet je, ik weet niet hoe jullie dit doen, maar ik heb hier momenten van waarvan ik denk, nou, dat heb ik heus wel gedaan. Maar dit hoort eigenlijk in het rijtje van opstaan, haren kammen, tanden poetsen, schone sokken aandoen, oude mens afleggen. Heer, ik sta open voor het veranderingsproces wat u vandaag in petto heeft met uw geest. En ik trek de nieuwe mens aan die bij mij hoort. Wie is er vanmorgen opgestaan en zegt, Heer, ik leg mijn oude leven af. Ik wil door u vernieuwd worden in mijn denken en ik trek de nieuwe mens aan. Ergens tussen de tanden poetsen en het haren kammen in. Doorgaans doen wij dit niet zo actief. En daar komen de moedjes om de hoek kijken. Want Paulus zegt, je leeft in een gebroken wereld en dit komt niet vanzelf. Dit zijn stappen die voor jou weggelegd zijn, die horen bij wie je nu bent, maar die wel dagelijks van jou actie verwachten. Die dagelijks van jou het bewustzijn verwachten dat je als hemelburger, zo zijn we nu burgers van God, hemelburgers en huisgenoten van God, een paar versen terug, dat we die realiteit omarmen en zeggen, Heer, en in die realiteit ga ik vandaag wandelen. En ik weet niet hoe het bij jullie is, maar doorgaans duurt het bij mij niet zo heel lang voordat iets anders zich opdringt, om dat de realiteit van de dag te laten zijn. Vaak is het openen van mijn e-mailbox genoeg. Dan denk ik, serieus, daar gaan we weer. Nou, en te midden van dat alles vraagt Paulus om deze dynamiek. Onze serie heet het najagen van zijn aanwezigheid. Heer, ik wil dat uw aanwezigheid midden in mijn werk is, bij alle collega's, op de sport, weet ik veel waar je allemaal bent, op school. Dan zegt hij, dat kan, dat is ook zo, maar dat vraagt iets van jou. Namelijk dat je die aanwezigheid aantrekt. Want dat is de nieuwe mens in mij. En doe dat nou niet over datgene wat niet bij je hoort, maar doe dat eerst uit en leg dat eerst af. Met een open mind van, Heer, ik ben volledig tot uw beschikking om vandaag door uw geest veranderd te worden in mijn denken, daar waar ik dat nodig heb. En ik geloof, als we in deze serie zitten en we verlangen naar heel veel van zijn aanwezigheid, ik verlang dat, is echt een verlangen wat een paar maanden geleden begonnen is en niet weg hebt. Heer, ik verlang er zo naar dat uw aanwezigheid onze diensten vervult tot de max. En dank u voor de mate waarin dat gebeurt, komma, en ik ben ontevreden. En ik blijf ontevreden tot de Heer terugkomt. Want ik geloof dat er altijd meer van zijn aanwezigheid na te jagen is. Heer, ik verwacht uw aanwezigheid op de plaatsen waar we komen, dat het koninkrijk baan breekt. En met die verwachting, zegt Paulus hier, komt een dynamiek die jij tot stand kan brengen. Want die verwachting komt wanneer jij de nieuwe mens aandoet, de oude aflegt en bereid bent om vernieuwd te worden door je denken. Want jullie zijn het lichaam. Eén geworden onder het hoofd. Maar de enige manier waarop dat het lichaam zich manifesteert, zijn jij en ik. En heel vaak praten wij over dit soort dingen als iets wat van buitenaf moet komen. En Paulus zegt vanmorgen tegen ons, jongens, op basis van het gezag van de Heer, zeg ik je met klem, hier horen handelingen bij, om datgene wat je niet bent, je dag niet te laten bepalen, om het veranderingsproces constant na te jagen en ervoor open te staan, en datgene wat je wel bent aan te trekken, zodat je mij bent in de omgeving waar jij bent. Dit is niet door doen, maar door af te leggen wat niet bij je hoort en aan te trekken wie je wel bent. Heer, ik leg mijn oude leven af, ik trek de nieuwe mens aan, zodat ik u weer spiegel. En Paulus zal Paulus niet zijn als hij er dan niet nog een paar praktische voorbeelden bij geeft. Zo van, joh, hoe dan, hè? Want anders dan is het een mooi verhaal, lekker kort ook. Maar hij zegt dan van, nou, ik ga je een paar dingen geven hoe je dat doet. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want we zijn elkaars ledematen. Weet je, ik was vroeger een grote Pippi Langkous-fan. Dat mens deed zulke goede uitspraken. Echt waanzinnig. En een van de uitspraken die ze daar zei, ik kan heel goed geheimpjes bewaren voor mezelf. Ik kan heel goed geheimpjes bewaren voor mezelf. Weet je, leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. Kijk, ik kan met alles wat in me is deze hand vertellen dat er vandaag niet ABCD mee gebeurd is. Maar deze hand heeft zoiets, hey dude, ik ben deel van jou, ik weet toch wat er gebeurd is. Je kan het hier proberen een geheimpje te maken, maar ik was erbij. Wat Paulus hier zegt is, jongens, je bent één lichaam. En in de eenheid van het lichaam spreek de waarheid tegen elkaar. Ja, maar dat doen we toch? Nou, dat weet ik niet. Riek Brinksma zegt altijd, een echte vriend zegt het als er spinazie op je tanden zit. En laat je niet voor gek lopen. Ik zie nog alles in het lichaam dat wij elkaar de waarheid niet durven zeggen. En om dingen heen draaien. of dingen anders zeggen dan dat ze werkelijk zijn. Weet je hoe dat komt? En dan ga ik je even meenemen naar vorige week. Omdat we het zo lastig vinden dat we opgebouwd en toegerust worden door die ander. En daar hebben we allemaal gaven voor ontvangen, maar die dynamiek hoort niet zo bij ons, want je vertelt ons niet wat we wel en niet moeten. Ik ben immers Nederlander. En ik hou er niet van als een ander mij komt vertellen hoe. En in dit soort dingen is de liefde de basis. Waarheid zonder liefde is veroordeling. Toch? En hij zegt, jongens, je bent een lichaam. Pak nou die eenheid van dat lichaam. Nogmaals, deze hand kan niet tegen die hand zeggen, dat is nooit gebeurd, terwijl het wel gebeurd is. Want deze hand is deel van hetzelfde lichaam waar deze hand van is. Ik kan heel slecht geheimen bewaren met mijn linkerhand voor mijn rechterhand. Omdat ze ergens alle twee aan mij vastzitten. En zegt hij, je bent een lichaam en daarom spreekt de waarheid tegen elkaar. En ik vraag me af of dat hier nog groei is binnen het lichaam van Christus en of dat er nog groei mogelijk is binnen de rank. Dan zegt hij, als u boos wordt, wat dus mag, prijs de Heer daarvoor, zondig dan niet. Dat wordt ingewikkelder. En vervolgens zegt hij, laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans. Dat betekent, boos zijn mag, maar voordat het morgen is, moet je het goed gemaakt hebben. Wie wacht er wel eens een dagje langer? Ik dacht net, wij hebben binnen de oudste de 72-uursregel, dat vonden we al heel tof. Maar we zitten dus 48 uur buiten de scope van Paulus. Hij zegt, boos worden mag. We zijn allemaal van na de zondeval. En soms zijn er gewoon dingen die je boos maken. Maar zondig dan niet in je boosheid. Dat betekent, doe die ander geen onrecht. Laat geen dingen toe die niet bij het koninkrijk horen in je boosheid. En als het gebeurt, zorg ervoor dat de zonde niet overop gaat. Dus zoek elkaar op en pas de principes van het koninkrijk toe. Hier is groei mogelijk. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Nou, maar die is van ons niet van toepassing, want stelen doen we niet. Nou, dat weet ik niet, maar daar ga ik zomaar van uit. Hoewel ieder jaar in mei voor sommigen toch een soort van uitdagende maand is als de belastingaangifte gedaan moet worden. En dat is hardnekkig, hè. Ik heb altijd gezegd, ik heb voor mijn bekering genoeg gestolen, dus ik ben ermee gestopt. En dat is ook zo. En toch betaal ik de belasting altijd op de laatste dag. En zegt Marian, zullen we dit nou niet gewoon automatiseren? En ze zegt, nee. Ze zegt, ja, maar dat is zoveel makkelijk. Nee. Een van de dingen waar ik verschrikkelijk hekel aan heb, is aan belasting betalen. En ik geloof niet dat het ooit een vreugde wordt voor me. Betekent ook dat er altijd iets op de loer ligt. En nee, die deur zit dicht, maar zo dichtbij kan het dus zijn. Maar dan het tweede stuk, dan zegt hij, werk zelf hard, zodat je jezelf iets leuks kan veroorloven, want als je feest wil, moet je de slingers ophangen. Nee. Werk hard, zodat je iets weg te geven hebt. Wat? Zegt hij, joh, niet zorgen dat je steelt, maar hard werken, want in het hard werken heb je iets weg te geven. Hier ga ik het met Paulus over hebben als we elkaar bij de Heer tegenkomen. Weet je, tuurlijk geven we dingen weg, maar voor ons is dat doorgaans niet de basis om hard te werken, toch? Oh, ik ben alleen, denk ik. Ik heb niet zoiets van, nou, ik ga morgen lekker een uur eerder werken, want dan heb ik morgen aan het eind van de dag iets meer weg te geven dan voor die tijd. Zit niet eens in mijn gedachten. Maar Paulus zegt, dat is wel wat hoort bij die nieuwe mens. Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden. Die waar nodig is zo mooi, hè? Dus dat is een beetje Franciscus van Assisi, hè? Preek het evangelie en als het echt nodig is, gebruik je woorden. En dan zegt hij, woorden die goed doen aan wie ze hoort. Ik heb van de week, donderdagochtend om precies te zijn. Ik werk in een raar bedrijf, wij komen bij elkaar, 's morgens hebben we een huddel, dat is een kwartier, we bidden met elkaar, beginnen de dag en dan iemand deelt iets. En op donderdag is het een geloofshuddel. Dat is gekomen door onze niet-gelovige collega's. Die zeggen, leg er dan eens iets over uit. Dus dat gaat over geloof. En ik heb donderdag de geloofshuddel benut om vergeving te vragen aan mijn lesbische collega voor de manier waarop het lichaam van Christus op dit moment denigrerend spreekt over mensen die op deze manier geaard zijn, over mensen die te maken hebben met uitdagingen op gebied van seksualiteit, gender en dergelijke. Als je deze pakt, en ik zie wat er gebeurt na de moord op Charlie Kirk, en ik zie hoe de rechterflank van het lichaam waar ik deel van uitmaak zich aanmatigt dat ze hier oordeel over kunnen uitspreken, wat zich woorden toe-eigent als het vuil waarmee wij onze jongeren op scholen belasten. En gaat zo maar door en dan kan ik echt nog lelijkere dingen zeggen. Ik vraag mij eens af of dat bijdraagt aan de categorie woorden die goed doen aan wie ze hoort. Of dat valt in de categorie opbouwende woorden. Of dat valt in de categorie alleen goede woorden. Dit is gewoon een oordeel op basis van het feit dat jij denkt op basis van je theologie superieur te kunnen zijn over die anderen. Hoor me goed. Je kan theologie niet passend maken aan de situaties in deze wereld. De Bijbel zegt wat hij zegt. Als je dat passend gaat maken, zit je op een heilloze weg. Kom aan. We zijn het lichaam in een gebroken wereld, waar iedereen te maken heeft met zijn eigen vormen van gebrokenheid, en waarvan Jezus zegt, een nieuw gebod geef ik je, heb elkaar lief. In plaats van mijn theologie op de situatie van een ander te leggen en daar een waardeoordeel aan te behangen, ben ik geroepen woorden te spreken die positief zijn en die goed doen en die opbouwen. En naast iemand te staan die door worstelingen heen gaat, die de mijne misschien niet zijn, die ik niet ken en die ik misschien niet eens tot in de grond kan begrijpen omdat het de mijne niet zijn. Maar als ik op basis van theologische puurheid of vermeende theologische puurheid iemand aan de kant zet en dit soort woorden hierover durf te zeggen, zit ik volgens mij volledig buiten de scope van Paulus en ben ik bezig om dingen te zeggen over zonen en dochters van God die absoluut niet aan mij zijn om die te zeggen. En als ik zie hoe politiek electoraal gewin in Amerika hier de boel uit elkaar drijft en polariseert en probeert om de democraten dit in hun schoenen te schuiven om zichzelf te profileren als de puriteinse rechterflank die het allemaal zo goed doet, schaam ik me kapot dat ik er deel van uitmaak. Ja.
En dat die ook politiek. Maar je hebt ook de kleinkinderen die in onderwijs.
Heel terecht punt en dankjewel dat je me onderbreekt. Als we niet kunnen komen als lichaam van Christus op de plaats waar we doen wat er van ons gevraagd wordt naar onze medemens toe en het lichaam van Christus zijn, komma, en daarnaast de waarheid van de Bijbel de waarheid kunnen laten zijn, zijn we water bij de wijn aan het doen op vlakken die niet hoeven. En jongens, ik zie het nergens in de Bijbel gebeuren. Ik zie het Jezus ook niet doen. Jezus maakt zijn theologie niet passend voor de tollenaar. Hij zit bij hem en hij eet. Jezus maakt zijn theologie niet passend voor de prostituee. Hij ontmoet ze en hij heeft ze lief. En ik geloof dat er iets zit in het lichaam van Christus wat die ander ontmoet en omarmt op de plaats waar hij of zij is, wat helend is, wat troostend is, wat bemoedigend is. En wij hebben zoiets, en het moet veranderend zijn, dat laat ik graag aan hem over. Want, en met het risico dat ik hier gezeik mee krijg, want ja, dit gaat het internet op. Mensen zeggen soms tegen mij, jij bent liberaal, jongens, ik ben zoveel conservatief. Als dat echt conservatiever dan dit, komen ze niet. Gods woord is Gods woord. En sommige teksten zitten ons lelijk in de weg als het over dit onderwerp gaat. Komma, maar zijn genade is altijd groter dan mijn theologie. En zijn genade is altijd groter dan welke zonde dan ook. En als je werkelijk zegt van die genade is alleen van toepassing als je de zonde doorbreekt, dan heb je genade niet begrepen. En als je zegt van joh, de gebrokenheid van deze wereld heeft volgens mij gevolgen die ik niet eens onder zonde wil scharen. En dan zeggen mensen, hier wordt het liberaal. Nee, ik leef in een gebroken wereld en ik zie wat er gebeurt om me heen. En ik weet dat de genade van Christus maar één ding wil. En dat is hele genezen, aanraken, veranderen, toerusten, troosten. En voor de een brengt dat verandering teweeg, voor de ander niet. En die twee bestaan prima naast elkaar. En ik zie mensen op mijn plaats heel voorzichtig doen met wat zeg ik wel, wat zeg ik niet. Dit vraagt om zorgvuldigheid van woorden, maar het vraagt ook om op een gegeven moment een keer te zeggen, wat ik nu in de maatschappij hoor, is volgens mij niet oké met dit soort teksten van Paulus in de hand. Ik kan niet over iemand die zegt, ik hoor bij Christus, maar ik heb deze leefstijl, zeggen dat dat vuil is en weet ik al niet wat nogal meer, en iemand daarop veroordelen. Als ik vanuit relatie met zo iemand in gesprek ga, kunnen we het hebben over onze verschillen, hoe we kijken naar de theologie en hoe we kijken naar de verschillen die er liggen in hoe we met bepaalde teksten omgaan. En daarin weiger ik om dingen passend te maken. Maar het begint met, hier loopt een persoon die gekocht en betaald is door het bloed van Jezus Christus. En ik ben zijn lichaam. En zijn opdracht is, heb elkaar lief. En daar begint het. En dan komt er een heel stuk niks. En als er in de relatie liefde, aanvaarding en vergeving is, dan kunnen we elkaar vinden in de verschillen, ook al worden we het niet eens. En ik geloof dat daar de roeping van de kerk ligt. Dit zat niet in mijn aantekeningen. Laat geen vuile taal over je lippen komen. Dat gaat niet alleen over schuine grappen. Dat gaat ook over politiek gekleurde oordelen over medemensen. Maar alleen goede en waar nodig opbouwende die goed doen aan wie ze hoort. Nou, en daar komt hij. Maakt Gods Heilige Geest niet bedroefd, want hij is de stempel waarmee u gekenmerkt bent voor de dag van de verlossing. En ergens anders staat dat dat de enige zonde is die niet vergeven wordt. En dan zeggen mensen, wat is dat dan? Ik heb geen flauw idee. Ik ga er ook mijn vingers niet aan branden. Eén ding weet ik wel. Het bedroeven van Gods Geest zit volgens mij niet in een toevalligheid of iets wat per ongeluk gebeurt. Het bedroeven van de geest zit volgens mij in een opzettelijke keus. Dit is wat ik niet meer wil. En gaat vanuit vrije wil waarmee ik ooit voor Christus gekozen heb. Voor de rest laat ik die even voor wat het is. Laat alle wrok, drift en boosheid varen. Alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Met de nadruk op alle. Ik ben best nog wel eens driftig. Niet meer zoveel als van voordat ik Jezus leerde kennen. Toen was het een soort van mijn eerste, tweede en derde natuur. Maar dit zit er nog wel eens in, toch? Alle geschreeuw en gevloek. Nou, vloeken doe ik doorgaans niet. Maar als ik het ergens niet mee eens ben, weet ik dat heus wel in superlatieven duidelijk te maken. Paulus zegt, als je nou dat oude leven aflegt waar dat bij hoorde, leg je dit ook af. Als je dan begint met die dingen waar je eigenlijk zo driftig over wordt en waar je van alles van vindt en van alles over weet te zeggen, te zeggen, Heer, ik heb het nodig dat ik hier in mijn denken vernieuwd word. En vervolgens trek je de nieuwe mens aan, gaat er een hele andere dynamiek open. Hoor je hoe dat proces van afleggen, vernieuwd worden en aantrekken een voortdurend iets is op allerlei verschillende gebieden van het leven? Wees goed voor elkaar, vol medeleven, vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Ik vind het een indrukwekkend rijtje, jij niet? En Paulus zegt aan het begin, en ik zeg je dit, vanuit het gezag wat de Heer me gegeven heeft met klem. Hier zit geen gearriveerdheid in, die kan je niet zeggen, ja, dat heb ik ooit al een keer gedaan, check, ik heb het diploma. Dit is jouw en mijn dagelijkse realiteit tot de Heer terugkomt. En sommige dingen zijn ingewikkeld. En sommige dingen komen zo dichtbij dat we gaan schreeuwen. Sommige dingen vinden we zo belangrijk, omdat we op dat gebied nog niet vernieuwd zijn in ons denken, dat we die ander moeten overtuigen. Sommige dingen, en vul maar in. En Paulus zegt, leg af. Word vernieuwd en trek aan. En bij dat afleggen hoor ik soms hele heftige dingen. Maar ik moet ze wel afleggen. En ik kan wel zeggen van ja, maar het is toch waar. Weet je, waarheden uit mijn oude leven horen nog steeds niet bij mijn nieuwe leven, want er zit geen genade in. Ik kom uit een familie. Als je bij ons 15 jaar geleden de familieverjaardagen mee zou maken, dan had ik een 3, 4, 5 familieleden, zeker als die in dezelfde hoek zitten, die dan hele pragmatische oplossingen had voor migratieproblemen en voor relschoppers en voor alle anderen. En die waren heel pragmatisch en ik durf ze hier niet eens te herhalen. En als ik vandaag kijk naar de problematieken die er zijn, zijn die problematieken echt niet onwaar. Waren ze toen ook niet. Maar als je daar het oude leven op loslaat, brengt het alleen maar dood en ellende voort. Dit gaat over, Heer, hoe gaan we hier nou mee om? Er zijn nog nooit tijden geweest, eerder in de wereldgeschiedenis, waarin er zoveel migratie is van mensen die vluchten uit hun eigen land of elders proberen een beter bestaan op te bouwen. En ja, dit geeft problemen. Je kan wel zeggen, het is niet waar, maar het is wel waar. Ik heb vorige week, toevallig 2 weken terug, een heel opbouwend verhaal over gehoord. En iemand zei, we kunnen het probleem niet ontkennen. Want als in deze mate migratietoestroom door blijft gaan, moeten we de komende 10 jaar een stad bouwen zo groot als Haarlem om alle migratiemensen een plaats te geven. Dat is niet zo erg als we nog wat braak hebben liggen, maar het valt niet zo mee in dat soort dingen. Weet je, dit geeft problemen. Maar te midden van die problematiek worden we gevraagd het oude af te leggen, hervormd te worden in ons denken en het nieuwe aan te trekken. Nou, en ik heb hier opgeschreven, als ik zie hoe sommige delen van het lichaam hier op dit moment mee worstelen, vind ik het soms ingewikkeld om mezelf daarmee te identificeren. Tot zover de preek. Tijdens de aanbidding zag ik een beeld van iemand die met heel veel geweld op een aanbeeld aan het slaan was. Zo'n ding wat je bij de smidsen ziet. Een zware hamer. En daar kwamen de vonken vanaf. En terwijl ik dit zie, zet Thijs het lied in, niet door kracht nog geweld, maar door mijn geest. Soms zijn dit gevechten waar je leven lang mee bezig bent. Ik wil dit oude afleggen, maar daar ben ik weer. Ik doe het weer. Soms is dat vernieuwd worden in je denken een strijd waar de vonken vanaf vliegen, want ik wil bij mijn gelijk blijven. Of maar het staat toch zo in de Bijbel. Of maar er is toch ook nog zoiets als de waarheid. Klopt, zijn naam is Jezus. En de rest is perceptie. En soms zitten we zo in zo'n gevecht, ook met het aantrekken van die nieuwe mens. Heb ik al zo vaak geprobeerd, het gaat iedere keer weer mis. En we blijven maar beuken en er komen de vonken vanaf. En vervolgens zie ik 2 grote handen dat aanbeeld beetpakken, aan de kant zetten en daar een schaal voor terugzetten. En daar werd olie in gegoten. En de oproep was, wil je vandaag komen bij de bron waar olie vloeit? Zeggen, Heer, ik heb het zo nodig om dit en dit af te leggen. En wat ik doe, en daar wordt een rommeltje. Ik heb hier van alles ingegoten net. Ik kom op die plaats waar uw olie vloeit, Heer, en ik doop mijn handen erin. En dat wat er niet bij hoort, laat ik achter hier, op deze plek. En vervolgens is de Heer, ik heb het zo nodig om vernieuwd te worden in mijn denken. Want, oh, wat kan ik star zijn over bepaalde dingen? Of wat ben ik vooringenomen over bepaalde dingen? Wilt u mijn denken vernieuwen met de kracht van uw geest? Zodat ik anders ga handelen. En Heer, hier ben ik. En ik wil het nieuwe leven, de kracht van uw geest, tot me nemen, aantrekken, deel van mezelf maken. Want dat is waarof dat ik u weer spiegel op de manier zoals het hoort, zoals het bedoeld is, in eenheid met Christus. En ik geloof dat de Heer zegt, als je hier vandaag bent, wil je stoppen met op aanbeelden beuken. Misschien het aanbeeld van loslaten. Misschien het aanbeeld van die ander overtuigen van jouw gelijk. Misschien jezelf overtuigen van je eigen gelijk. Ik weet niet waar je aanbeeld zit. Ik weet niet waar bij jou de vonken ervan afkomen. Maar ik geloof dat de Heer zegt, mag ik je uitnodigen vandaag om te komen op de plaats waar olie vloeit en waar het leven van het nieuwe leven vloeit. En dat is misschien een proces van afleggen. Dat is misschien een proces van vernieuwd worden. Ik heb nu al vlekken gemaakt op dit kleed. Zal ik het voor iedereen wegnemen? Ja, dit wordt een rotzooitje. Zo, nou, waarvan acte? hoef je daar niet meer bang voor te zijn. Maar zullen we dit gewoon met elkaar gaan doen? Heer, ik wil komen op deze plek. Waar is dat het leven vloeit. In overvloed. En ik wil tijdens de aanbidding die we ingaan, heel bewust op die plek komen. En datgene doen wat ik dagelijks hoor te doen. Om te zijn wie ik ben. En mag ik je vandaag uitdagen om er in deze kerkdienst een eerste stap in te zetten. En als je thuis zit, zoek een fles olijfolie op en maak er een rommeltje van. Er zit iets in de dynamiek. Er zit iets in het komen en doen. En ik wil je echt uitdagen. Zet je theologie en je religie eens aan de kant. Het lied wat we zo meteen gaan doen is Shake Up the Ground of All My Tradition. Dit had ik niet gepland hoor. Het is net gebeurd en voor klachten moet je boven zijn. En dan komt er een lied waarin we heel bewust de tekst vermeubeld hebben. En die is vermeubeld naar de ik zal en ik ben vorm. I will love with open arms like you do. Niet help me too. I will. En toen we dit donderdag met elkaar bespraken, zei iemand, het wordt wel een bold statement nu. Hè? Ja, dat klopt. Maar ik ben één met Christus. Hij is het hoofd. En ik ben deel van het lichaam. En in de eenheid met hem ben ik in staat. Zijn geest woont in mij. En op basis van die realiteit, te midden van alles wat ik denk en vind, kan ik zeggen, I will love with open arms like you do. En mijn theologie hoeft me daar niet in de weg te zitten. Heer, ik wil me uitstrekken. Nee, ik zal me uitstrekken. Op basis van u die leeft in mij. Wat we gaan doen is een tijd van aanbidding hebben. En ik daag je uit om hier naartoe te komen. En iets te doen wat of dat je denkt dat bij jou hoort. Je mag dat minder expliciet doen dan dat ik dat nu doe. Maar ik hou hiervan, weet je. Dit is heel ongemakkelijk. Ik denk, wat ga ik hier nou straks mee doen? Ik ga een doekje vinden. Laten we zorgen dat de doeken liggen. Dan kan je het praktisch maken zonder dat we allemaal stomerijkosten krijgen. Maar are you with me? Ik heb even respons nodig, jongens. Dit, weet je, het is zo goed om hierover te praten, maar dit is, Heer, ik doe het en ik wil het vastpakken. En dit is wat de wereld nodig heeft. De wereld heeft het niet nodig dat ik ga stampvoeten op mijn vermeende juiste theologie. De wereld heeft het nodig dat ik met olie doordrenkte handen mensen aanraak en dat daar heling komt en dat daar troost komt en dat daar erkenning komt. En weet je, liefde, aanvaarding en vergeving. Jerry Cook schreef het einde jaren 70. Ik vraag me af, wat betekent het vandaag de dag? Wat betekent het vandaag de dag om iemand te aanvaarden met wie ik het op basis van theologie hartsgrondig oneens ben? Telt het dan ineens niet meer? Echt wel? En aanvaarden betekent ik omarm jou volledig zoals je bent. Ja, ik heb vragen over bepaalde dingen. Ja, ik zou bepaalde dingen anders doen. Vind je het goed als ik dat niet passend ga maken, maar dat we elkaar vinden te midden van onze verschillen? En ja, ik heb zoveel oud leven bij me, waardoor ik van alles vind en van alles doe en vind dat ik... Heer, alsjeblieft, spoel het weg met de olie van uw geest. Vernieuw mijn denken en zorg ervoor dat het nieuwe leven van me afdruipt waar ik kom. Zodat ik met uw geest doordrenkt mensen aan kan raken en een nieuwe leven door kan geven wat ik zelf aangetrokken heb. Is een dagdagelijks iets en ik daag je uit om vandaag te beginnen. Zodat je het vanaf morgen tussen tandenpoetsen en harenkammen bewust toe kan eigenen. Marian.
Ik kreeg voordat jij ging preken vandaag al de indruk dat er mensen zijn hier die nog niet gedoopt zijn in de Heilige Geest. Los van de doop in het badwater, maar puur de vervulling en de doop van de Heilige Geest. Ik geloof namelijk dat we die zo nodig hebben, hierbij, de Heilige Geest. Zodat we al die vruchten van de Heilige Geest kunnen toepassen. Amen. Geduld, blijdschap, vrede, liefde. Het is een vrucht van de Heilige Geest en als we die alleen uit eigen kracht moeten halen, dan ben je heel hard aan het werk. Maar als je die gebaseerd kan doen op de kracht van de Heilige Geest in ons,
amen,
is dit een stuk makkelijker toe te passen.